put me through. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer zit schrijfster Myrthe van der Meer tegenover mij. In 2012 debuteerde ze met Paas, een autobiografisch verhaal over haar opname op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. En in 2015 verscheen Up, waarin ze de manische kant van haar depressie belicht. Ook publiceerde ze tussendoor nog een fictieve roman met de titel Kalf. En nu is er weer Pien en de Spoken. Een kinderboek waarin een stoer prinsesje samen met haar trouwe pony probeert om haar depressieve moeder te helpen. Myrthe van der Meer is zowel verantwoordelijk voor het verhaal als de illustraties dus. En dat boek heet Pien en de Spoken. Myrthe, fijn dat je er bent.
Ja, fijn dat ik mocht komen.
Ik wil je uitnodigen om eigenlijk direct je eigen lot te bezegelen door een vraag te trekken uit de kaartenbak.
Ik kon niet wachten. Even kijken. Nou, ik ga meteen voor de voorste.
Dat vind ik dapper.
Op welke collega ben je jaloers? Wat wel een grappige vraag is voor iemand die alleen werkt. Nou, ik ben heel jaloers op mensen uit het boekenvak die geen schrijver zijn, maar redacteur. Echt, het liefst zou ik weer redacteur zijn. Ik ben jaloers op redacteurs.
Je bent redacteur geweest een tijdje? Maanden of jaren? Nee, jaren. Maanden denk jaren. Ik eerder. Jaren toch?
Ja, ja toch wel.
Zou je dat helemaal niet meer kunnen, denk je? Want dat verleer je natuurlijk niet.
Je verleert het niet, maar wat voor mij heel erg lastig is dat het voor mij al heel snel werk heel snel een verslaving wordt. En als ik werk zo leuk vind en zo uitdagend, als je 10 ideeën op een dag kunt hebben en die kun je bij 10 verschillende auteurs uitzetten, maar dat zij het moeten gaan schrijven en ik weer 10 nieuwe ideeën kan bedenken, ja, dat heeft iets heel erg verslavends voor mij. Dus ik ga me binnen de kortste tijd overwerken. Dat heb ik gedaan en zo ben ik op de Paas beland in de psychiatrie. Inmiddels heb ik ook therapie gehad, ook medicatie. Dus dat hele manische, van het manisch depressief zijn, dat is er wel een beetje van af. Maar ik weet niet of mijn pillen sterk genoeg zijn om dat helemaal in toom te houden.
Je moet je eigen beveiliger worden op die manier. Zijn er geen schrijvende collega's? Want die heb je natuurlijk wel, alleen die zitten niet in je werkkamer. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel collega's in de zin dat ontzettend veel mensen boeken schrijven. Bezig zijn met literatuur.
Ja, maar ik lees niet zoveel eigenlijk. Eigenlijk heb ik niet zoveel met boeken ook.
Echt niet?
Nee.
Je hebt nu een harde kaft. Dat is wat iedereen wil, een harde kaft.
Pien en de Spoken met harde kaft. Ja, bij kinderboek heb je toch al snel een harde kaft, omdat kinderen anders binnen een no-time het boek verscheurd hebben. Heb laatst van gelezen.
Ze spugen er ook heel vaak overheen.
Bibliotheekboeken voor kinderen, je moet niet aan denken.
Hoewel ze smeren er ook dingen aan.
Maar dat is blijkbaar heel goed voor de weerstand van het jonge kind. En dan krijgen ze geen diabetes, las ik net in de Telegraaf.
Het is nu nog een nieuwe kant van lezen voor kleine kinderen die dan weer toch ineens in de aandacht
zo vies mogelijk.
Zo vies mogelijk. Dat is ontzettend nuttig. Pien en de Spoken heet dit. Het is, vind ik altijd, het allermoeilijkste genre. Dat hoor ik ook altijd van collega's die dan de overwegen om kinderboeken te gaan schrijven. Dat ze elkaar de hele tijd bestoken met het is het allermoeilijkste genre.
Nou, ik ben er vol nog net jeugdige overmoed ingestapt. Ik dacht, de illustratie zit al in mijn hoofd. Hoe moeilijk kan het schrijven nou zijn? Nou, dat heb ik inmiddels wel enigszins geleerd. Uiteindelijk hebben wij maar gewoon het systeem toegepast. Ik schreef het verhaal. Mijn uitgever schreef er haar visie op. Mijn redacteur schreef er de visie op. En mijn literaire agent allemaal gewoon in de tekst. Dit zou ik anders doen, dit zou ik anders doen. En ik heb uiteindelijk uit al hun opmerkingen de uiteindelijke tekst samengesteld. Ik had het zelf niet kunnen doen. Ik had niet zelf wat ik dus had gedaan. Ik was mee begonnen, ik was begonnen met schrijven. Ik dacht, het verhaal is heel duidelijk. Meisje heeft een depressieve moeder en gaat proberen die depressie op te lossen, wat natuurlijk niet kan. En dan heel erg sprookjesachtig met veel avontuur. Nou ja, ik teken de tekeningen. Die had ik ook als eerst af. En daarna schrijf ik het verhaal nog even op. Nou ja, en dan krijg je te horen veel te langdradig. Je maakt het niet invoelbaar. Je moet kortere zinnetjes gebruiken. Ja, dit korte zinnetje is net verkeerd gekozen. Nou, het was echt. Na die eerste versie dacht ik, help. Kunnen we niet een ghostwriter inschakelen? Maar gelukkig had ik wel iets van een zelflerend vermogen. En met behulp van die aantekeningen ben ik er toch uitgekomen. Het is heel lastig.
Ik vind het ontzettend verfrissend om dit een keer te horen.
Oh, wat zeg ik dan?
Nou, ik luister niet mee. Nee, ik vind het ontzettend prettig om iemand te horen die beschrijft wat een ontzettende worsteling dit is. Want de meeste mensen doen toch alsof het een beetje uit je hoofd is gevallen, zo op papier stond.
Ja, het verhaal en de tekeningen, die vallen uit mijn hoofd. Maar het schrijven van het verhaal, dat is echt iets anders. En bij Pien en de Spoken is het ook nog probleem dat het een voorleesboek is. Dus je schrijft het voor de kinderen, maar tegelijkertijd wil je het ook enigszins draaglijk maken voor de ouders. Dus er zitten grapjes in voor de ouders die de kinderen niet begrijpen, maar waardoor ze niet in de war komen. En andersom eigenlijk ook. Je schrijft eigenlijk voor twee compleet andere doelgroepen tegelijk. En ik dacht, ik schrijf gewoon een verhaal voor de ouders, want die lezen het voor en die maken het wel leuk. Nou, dat schijnt dus niet zo te zijn.
De jeugdige overmoed. Nou, laten we daar nog een vraag op pakken.
En dan ga ik nu voor de achterste? Of is die net teruggestopt?
Nee, ik denk dat het kan.
Aha, is er... Oh, die andere ligt hier. Is er iets wat niemand van je weet? Poeh, even denken. Nou ja, na het schrijven van Paas en Up over mijn al hele psychiatrische verleden is er vrij weinig dat mensen niet meer van mij weten. Wat zou niemand van mij weten? Ja, mijn echte naam. Want ik schrijf onder pseudoniem.
Ik ga je daar natuurlijk niet naar vragen. Zoals je een dame niet vraagt naar haar leeftijd, vraag je een schrijver ook niet naar de echte naam. Heb jij het een beetje gevolgd, die zaak rondom Hendrik Groen? Het pseudoniem? En dat er dan altijd iemand is die wel wil weten wie daarachter zit?
Nee, ik kijk echt helemaal geen nieuws. Ik lees geen kranten. Ik hoor van mijn vriend als er iets in de wereld gebeurt. Telefonisch.
Dus er zijn weinig dingen die mensen niet van jou weten, maar er zijn heel veel dingen die jij niet van mensen weet.
Ik weet niks van mensen, nee. Dat is inderdaad zo.
Dat is eigenlijk een heel mooi antwoord. Neem nog een vraag, alsjeblieft.
Ja, een middelste. Wat zou je aan jezelf veranderen? Ja, ik zou dus wel redacteur willen zijn. Liever redacteur dan schrijver. Dat zou ik wel willen veranderen. Voor de rest ben ik op dit moment eigenlijk wel een tevreden mens, denk ik.
Je hebt een hele lieve vriend die nieuws voor je filtert en selecteert. Dat lijkt me op zich al een heel aangenaam bezit.
Alleen is hij is niet heel erg up-to-date. Ik weet op een gegeven moment dat ik tegen mijn vriend zei, oh, wat me echt zo opvalt is dat de luchten zo blauw zijn. Je ziet heel weinig vliegtuigstrepen. En zei, 5 dagen geleden is er een vulkaan uitgebarsten op IJsland, waardoor er helemaal geen vliegtuigen meer mogen vliegen. Dacht ik, nou, dat had je iets eerder kunnen zeggen. Maar dat is een beetje de vertraging waarmee ik de wereld beleef. Nou, wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Iets van het toch nog hypomane, manische, impulsiever eraf. Dus als ik wat drukker word, dan wil ik meteen alles nu. En dan moet ik meteen ook alles daarvoor hebben. Dus dan krijg ik een enorme koopwoede. Dat is vervelend.
Maar eigenlijk is het, als je therapie hebt, pillen slikt, zo uitzonderlijk is dat ook weer niet meer.
Nee.
Dat is ook een vorm van iets aan jezelf veranderen. Vraag ik me soms af. Want ik zeg dat nu wel, maar dan denk ik tegelijk dat ja, misschien is het wel iets van jezelf terugbrengen wat anders verloren raakt in plaats van iets. In hoeverre is dat een verandering in jouw optiek?
Ik vind het wel mooi verwoord. Iets terugbrengen wat verloren is geraakt. Ja, wat mij lastig maakte dat ik al heel lang psychische problemen heb. Eigenlijk al sinds dat ik kind was. Was ik depressief. Ik denk ergens in mijn tienerjaren kwam daar ook de manische kant bij. Asperger, dat heb je al vanaf je geboorte. Ik denk dat ik wat minder speelbal ben van mijn stemmingen. En helemaal sinds ik afgelopen herfst voor de zoveelste keer van medicijnen ben veranderd en ik nu voor het eerst weer een middel heb waarvan ik denk, nou, dit maakt mij echt stabiel. Ik heb nu niet meer continu die mood swings.
En vind je jezelf dan niet saai?
Nou ja, ik ben een maand geleden gestopt met suiker eten en daar word je wel echt heel saai van. Echt verschrikkelijk saai. Omdat je op de bank zit en je denkt, ik weet gewoon zeker, als ik nu een zak winegums achterover sla, dan gaan mijn ogen open en dan krijg ik energie en dan wil ik dingen doen. En dan, dus het schijnt goed voor je te zijn, maar het is slecht voor je zelfbeeld. Heel saai. Geen suiker eten.
Ik ben wel benieuwd of je dan ook ergens naar toe wilt, of er een punt is waarvan je denkt, zo wil ik worden.
Nee, ik wil eigenlijk niks worden. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik... van kind af aan dacht ik dat ik niet oud zou worden. Ik dacht dat ik ga gewoon zelfmoord plegen. Dus ik word nooit ouder dan 18. En toen ik dat had gehaald, dacht ik, nou, ik word nooit ouder dan 25. Nou ja, 2 maanden na mijn 25ste, na mijn 26ste... ben ik ook opgenomen geworden in de Paas. Dus die voorspelling die zat wel redelijk goed. Sindsdien ben ik eigenlijk gestopt met naar de toekomst kijken. Ik kijk eigenlijk helemaal niet naar de toekomst, behalve naar een boek. Dus als ik met een boek bezig ben, enige wat ik dan denk is... oh, ik hoop niet dat ik dood ga voordat het af is. Anders is het echt zonde van het werk. En ook zonde van deze maanden, want die had ik dan beter kunnen besteden. Als je op 3/4 van het boek bent, je hebt net 3/4 jaar lang lopen ploeteren, terwijl je ook met je vriend buiten had kunnen rondhuppelen. En net op het laatste 1/4 van het boek kom je onder een bus terecht. Ja, dan had je toch iets... als ik dat had geweten, had ik iets anders gedaan met die 3/4 jaar die ik aan dat stomme boek heb besteed.
Niet te veel in de verte kijken.
Nee, helemaal niet. Ja, als schrijver is het heel lastig om in de verte te kijken. Want als schrijver heb je een vrij beperkte houdbaarheidsduur als je wilt leven van het schrijven. Dus toen ik nog in de uitgeverijwereld werkte, dan was het gewoon een beetje de regel. Iemand die kan leven van het schrijven, die kan dat ongeveer 5 tot 7 jaar doen. En op een gegeven moment, mensen hebben al 8 Myrthe van der Meer eens gelezen. Gaan ze dan ook echt nummer 9 kopen of gaan ze dan Paas nog een keer opnieuw lezen? Nou, ik hoop natuurlijk dat ze nummer 9 ook kopen, maar ja, Paas, ook een leuk boek. Dus ik denk niet dat ik dit oneindig kan blijven doen, het leven van het schrijven.
Neem nog een vraag, alsjeblieft.
4e. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Nou ja, toen ik dat kinderboek inleverde, kreeg ik vrij veel kritiek.
Ja, dat
horen.
Heb je net uit. Maar dat kon je dus ook blijkbaar wel heel goed hebben.
Ja, nou, ik baal echt verschrikkelijk.
Maar toch wel.
Vooral van mezelf. En natuurlijk zit er ook zo'n gif.
Maar hoe uitziet dat dan? Gooi je dan met iets? Of wordt het een huilbui?
Nee, ik vloek dan gewoon.
Hard en lang.
Hard, lang.
En nadrukkelijk.
Ja. Maar dan wel zo dat de buren het net niet horen. Dan moeten ze geen zorgen gaan maken. Nee, ik vloek dan. Dat is dan mijn tactiek. En dan word ik ook boos. En denk ik, oh ja, maar dan ga ik het nu ook gewoon doen. En dan ga ik er nu afzitten en dan ga ik het ook doen. En dan lukt het ook wel.
Maar dit is een hele activerende woede die je dan
voelt.
Ja,
het is wel, woede is wel een vorm van energie. Dus die kun je ook echt omzetten tot iets productiefs. En je kunt ook gewoon met het bestek gaan rondsmijten. Maar dat vind ik niet zo heel erg zinvol. Ik denk eerder van, oké, ik wil gewoon dat ik het kan. Ik wil gewoon dat ik het kan. Dus ik ga het gewoon doen. En dan heb ik hier 3 rapporten voor me die zeggen, maar het gaat blijkbaar niet vanzelf. Dan denk ik van, nou, dan maak ik het vanzelf.
Heb je dat altijd gehad? Dat je in zo'n situatie dat je kritiek krijgt, of dat er in ieder geval tegengas wordt gegeven, eerder verbeterd raakt om het tegendeel te bewijzen dan dat je bij de pakken neer gaat zitten?
Ja, ik denk het wel. Misschien niet altijd, maar ik heb gewoon iets in mijn hoofd die gewoon iets in mijn hoofd vindt dat ik dingen gewoon moet kunnen. Gewoon niet zeuren. Je moet het gewoon kunnen. En als je het kan, dan moet je het gewoon net zo lang doen tot je het wel kunt. Dus dat is een beetje hoe ik dingen tackle.
Het is ook wel hard.
Ja, heel hard. Dat past ook heel goed bij hoe ik mezelf zag toen ik kind was en tiener. Dat was ook echt alleen maar onaardig. Ja, het moet gebeuren en jij moet het doen. Er is niemand anders. Dus niet zeuren aan het werk.
Ben je dan ook wel zacht voor jezelf? Dat je na afloop en naar Pien en de Spoken kijkt en dan eventjes gewoon uitermate overdreven, desnoods overdreven tevreden mag zijn?
Ik ben nu best wel tevreden sinds mijn medicatie. Klinkt een beetje flauw. Ja, ik heb pillen en nu ben ik tevreden. Maar ik weet dat ik Pien uitpakte uit de doos. Ik kreeg het vooruitexemplaar. En toen dacht ik, ja, dat is een boek. Ja, omslag, oh ja, kleurenplaatjes. Oh, die had ik anders gedaan, ja. Oh, die tekst had ik misschien toch anders laten lopen. En toen heb ik het weggelegd. Ik dacht, nou, hier heb ik dus helemaal niks mee. En toen, s'avonds, luisterde ik naar de Misa Criolla. Dat is een muziekstuk met José Carreras. En als ik dat luister, dan voel ik altijd opeens hoe ik me voel. En toen dacht ik, wow, Pien en de Spook, het is er gewoon. Echt na maanden. Oh, kijk, de illustraties zijn toch best wel leuk. Nou ja, dan kan ik er opeens met een andere bril naar kijken.
Ik hoop dat je dat nog even vasthoudt. Myrthe van der Meer, dank je wel dat je er was. En ik vermeld nog even dat Pien en de Spook is verschenen bij uitgeverij Van Goor.